Dag beste luisteraars, welkom bij aflevering 50 van de Movies Podcast. We hebben vandaag een beetje een special double. We gaan namelijk Rebecca bespreken en grote verrassing Rebecca. We hebben Rebecca uit 2020, die daar onlangs, ik denk in oktober of zoiets, op Netflix is verschenen. En de originele van Hitchcock uit 1940, als ik mij niet vergis.
Klopt. 60 jaar verschil, dezelfde film. Gebaseerd op een novel van 1938. Dus het is een thema dat misschien niet zo super actueel is. Maar het wordt wel aanzien als een van de betere films van Hitchcock.
Good evening. Do you believe in ghosts? Of course not. I knew you didn't. Noise is the mortal enemy of good motion picture making and television broadcasting. That is why I hired this particular house. And its reputation for being haunted keeps away the curious. The shifting of scenery also seems to be better here. The human element has been removed. So, if you will just lean back and relax, I'll tell you a little ghost story.
We zullen misschien beginnen met het recentste, niet? De Netflix-film uit 2020. Het is een Netflix original, zeker? De nieuwe?
Ah, wel, dat heb ik dus niet gevonden. Het is exclusief uitgebracht op Netflix, dat wel. Maar er wordt nergens gezegd dat het een Netflix original is. Dus ik denk, bij gebrek aan beter, is het uitgekomen op Netflix.
Ah, oké. Okay. Nu, ik ga nu eens heel even...
Want ik zie hier bijvoorbeeld dat het wel beperkt in de cinema is geweest. En dat zal niet zijn voor Oscar-allures.
Nee. Dus ja, goed, de nieuwe Rebecca die is van Ben Wheatley, een regisseur dat ik eigenlijk alleen maar ken van High Rise. Wat nogal een speciale film was, terwijl dit is eigenlijk, als je dat vergelijkt, zeer rechtlijnig, als ik het zo mag omschrijven. Nee?
Ja... Ben Wheatley is inderdaad High-Rise, is een beetje anders, maar tegelijkertijd ook niet. Dat ging ook in op die thema's van uw gezicht houden in het publiek, hè, de adel tegenover de werkman, dat soort zaken. En dan ineens die gigantische omwenteling, dat alles fout begint te lopen enzovoort. Dat zit hier ook wel een deeltje in. Dus in dat opzicht kon hem hier zijn ei ook wel in kwijt.
Ja. Dus ja, in ieder geval, de film ja, is net hetzelfde als de originele versie van Hitchcock. Begint in Monte Carlo in Frankrijk. Een of andere rijke tist, Maxime de Winter, is daar op vakantie zeker en ontmoet daar een jonge dame die het hem nogal snel ten huwelijk vraagt.
Zij is een commoner die de meid speelt van een ander.
Een gezelschapsdame van een rijke mevrouw, geen hoer dus. En ze trekken dan samen naar zijn landgoed in Engeland, Manderley. Komt een beetje over als een mythische plek. Ja, de naam werd genoemd. Het is altijd Manderley, dit en dat. En eenmaal daar aangekomen, blijkt dat de geest van de meneer De Winter, zijn vorige vrouw, Rebecca, daar nog rondwaalt. Niet letterlijk, maar iedereen is altijd maar bezig over Rebecca, dit, Rebecca, dat.
En dat had ik dus niet door. Hè? Want op Netflix krijg je de korte inhoud. En het is al de geest van Rebecca De Winter, hè, waaft rond. Ja. Mijn vriendin zegt dan direct, nee, kijk ik niet mee. Ah, maar het gaat echt... Niet over het spook, maar het gaat over de ziel, de legacy eigenlijk.
De legacy, dat is mooi gezegd, ja. Dat is wel speciaal, die film die heet Rebecca. Maar je ziet Rebecca nooit, hè, zelfs niet in een flashback.
Maar dat is het knappe eraan. Hè. Het gaat echt puur, iedereen kent Rebecca, iedereen houdt van Rebecca. Ja. En dat is
eigenlijk een beetje Mary Poppins.
De rest van de film ontkracht dat dan wel.
Ja, maar iedereen houdt van Mary Poppins en iedereen kent.
Dat is waar. En je hebt dan ook natuurlijk de creepy, hoe moet ik dat zeggen, de bazin van het personeel.
Ja, een soort moeder-overste van het personeel, ja.
En die was gigantisch fan van Rebecca, zoals iedereen. Ja. En die heeft het dan niet zo op dat gewoon meisje dat dan die plaats komt inpakken van Rebecca.
Ja. Nu, de film begint dan in Monte Carlo. Ja, dat duurt even. Ja, ze moeten elkaar leren kennen natuurlijk. Dan wordt zij ten huwelijk gevraagd. Ik vond dat toch nogal snel ging. Maar goed.
Maar in de oude film, om dan de brug naar daar te maken, gaat dat nog sneller. Dus ze hebben hier nog hun best gedaan om dat wat langer uit te stellen.
Nu, op zich, in de 2020-versie vond ik dat deel wel oké, omdat het ziet er wel mooi uit. Allee, qua kleuren en die setting is fantastisch natuurlijk, die kustlijn. Dus dat vond ik wel goed.
Ik vond dat deel ook beter dan in de originele. Puur omdat natuurlijk de technologie verder is. Ja. Dus het kleurgebruik toen in 1950 was zwart-wit. Dus dat kon niet. Maar nu in de nieuwe versie, dat is dag en nacht verschil tussen het kleurrijke Monte Carlo, het je bent vrij, je kunt doen wat je wilt, vacation time. Ja. En dan kom je op Manderley en dat kleurenpalet slaagt om. En dat heb je in de oude versie iets minder, omdat de mogelijkheden toen beperkter waren. Hè?
Nu, ik moet wel zeggen, vanaf dat de actie wordt verlicht naar Manderley, vond ik het toch wel een beetje plat op zijn gat vallen. Ik wist ook niet wat ik moest verwachten, want ik wist er eigenlijk vrij weinig over. Was het echt, ja, inderdaad, jij zegt, ja, die geest waart daar rond, is dat echt? Is dat iets soort haunted mansion gebeuren? Dat is het uiteraard allemaal niet. Maar ik vond ook dat er totaal geen spanning in zat.
Nee, op een kwartier na is het compleet spanningsloos. En ik dacht toch dat dat een element was dat in Hitchcock-films voorkomt, dat die spanning er wel is. En zowel in de nieuwe als in de oude is dat er amper.
Ja, daar ben ik het nou wel niet helemaal mee eens. Want in de oude versie vond ik dat wel aanwezig.
Nou, nee.
En het enige wat ik nu eigenlijk minder vond, ik heb eerst de nieuwe gezien.
Ja,
een paar dagen later heb ik de oude gezien. En omdat ik wist, want het is echt wel heel, heel gelijk. Hè? Het is sommige dialoog en zo is letterlijk hetzelfde. Je wist al wat er ging gebeuren, natuurlijk.
Ja, misschien is dat het probleem.
Maar dat buiten beschouwing gelaten, vond ik die spanning en die dreiging in de Hitchcock-versie wel aanwezig.
Ik vond de dreiging vanuit Moeder Overste in de nieuwe versie meer dreigend dan in de oude versie. Maar dat is ook een puur verschil in acteermethoden. 1940 acteren tegenover nu. Hè.
We hebben in de nieuwe versie Christine Scott Thomas. Die
is veel creepier.
Danvers, heet ze. Miss Danvers speelt. Die doet dat wel heel goed. Dat vind ik wel. In de originele is volgens mij Judith Anderson dat die heet. Maar ik vond die ook wel goed. En die ziet er dan gewoon een pak grelliger uit.
Dat klopt.
Die
maar
blik,
toch.
Jezus. Oh, echt.
Ja, toch, Kristen Scott Thomas had dat ook. En het is ook omdat ik dan de nieuwe eerst heb gezien, associeer ik dat misschien meer met haar dan met een oude. Hè?
Maar het grote probleem van een kick in de nieuwe versie wordt Maxim de Winter wordt gespeeld door Armie Hammer. Nu, die mens die leidt zo aan, vind ik, aan de ziekte van Christensen. Dat bedoel ik de ziekte van Hayden Christensen. Of dat hij nu kwaad is, of verdrietig, of een dikke dal moet leggen. Zijn expressie is altijd hetzelfde. Die is altijd zo wat gepikeerd. En ik vind, dat is echt een indrukwekkende figuur. Dat is een imposante mens. Die is bijna 2 meter, denk ik. Die is dubbel zo breed als mij, denk ik. Maar die heeft het charisma van een bezemstijl. En...
Ja, maar toch zie ik die wel als lord. Maar niet in deze film, waar dat hem wel wat emoties moet doorlopen. Bijvoorbeeld in, wat was dat, The Man from U.N.C.L.E., dat hem zo James Bond van een Aldi moest spelen. Daar vond ik die wel oké.
Ja, wel, inderdaad. Want je kiest wel interessante films. Like Call Me By Your Name, en dat vond ik hem ook wel oké. Social Network, ja, Man from U.N.C.L.E., dat is allemaal wel iets anders. Maar ik vind toch dat je eigenlijk tekort ziet gewoon.
Mm-hmm.
Vooral voor die rol, omdat je ziet er eigenlijk al van in het begin kwaad het.
Ja,
en denk ik bij mijn eigen, waarom gaat dat maskje in godsnaam mee? Oké, die is rijk. Zij wilt weg bij die rijke met
andere
mensen bij zit.
Het is ook zo gezegd een knappe single man. Hè?
Ja, maar... Ja,
dat wordt ook zoals wat gehint, hè.
Ik geloof het niet. Ja,
nee,
dat is wel zo.
Dat is een van de problemen die film ook heeft. Hè?
Nu, Armie Hammer, fantastische naam. Wat ik eigenlijk graag zou willen zien, is dat hij gewoon een Rambo Commando-style actiefilm maakt, waarin dat zijn personage gewoon zijn echte naam heeft. Armie Hammer. Misschien met een Y van achter in plaats van met IE. Maar daar is hij volgens mij geknipt voor echt waar. Dat is echt een tank die je vindt.
Ja, dat is zo. Maar ik zie je toch meer zo'n Man from U.N.C.L.E.-style
Ja, dat is dan meer in de actie, in de actierichting.
Dat is inderdaad meer, ja, meer actie, maar James Bond actie, hè? Dus niet van ik maai hier iedereen neer. Hè?
Ja, ik wil dat nog eens zien, dat werd niet meer gemaakt. Dus, maar in de rol van dus Max in de Winter vond ik hem wat tekortschiet. En natuurlijk, ja, in de originele werd hij gespeeld door Laurence Olivier, Sir Laurence Olivier. En die vond ik wel heel goed. Dat is een en al charisma. Dat is natuurlijk misschien niet eerlijk, want dat is een van de grootste acteurs van zijn generatie. Of grootste acteurs ever. En daar geloofde ik het wel in.
Ja, klopt.
Dus,
dat was ook een heel andere benadering. Hè. Ook de 1940s benadering. Dus dat is wel even aanpassen voor mij. Maar ik vond inderdaad, Laurence Olivier was inderdaad beter.
Ja.
Nu, het verhaal zelf, hè, dat is grotendeels hetzelfde. Maar er zitten toch een aantal zaken in die verschillen. En dat is blijkbaar omdat dat vroeger in Hollywood niet mocht voor één ding. Bijvoorbeeld, uiteindelijk... Mr. De Winter wordt dan aangeklaagd als zijnde de moordenaar van zijn ex-vrouw.
Mm.
Ze hebben daar een schwung aan gegeven in de oude film. Hey, dat zij zogezegd uitgeleid, meer haar kop ergens opvalt en dan doodgaat.
Yeah.
Omdat blijkbaar in de oude Hollywood Code stond, als jij iemand vermoordt, moet jij ook je straf in beeld brengen. En ja, die wordt niet gestraft in die boek, hè, want he gets away with it.
Mm.
Dus daarom is het einde, zo dat onderdeeltje anders in de oude en de nieuwe.
Ja.
En ook dan Danvers, het einde waar haar overkomt, dat is ook anders, puur om technische reden. Omdat dat toen nog niet goed kon, natuurlijk.
Ja. Ja, dat vond ik nu... het ene stoorde mij niet... was niet veel slechter of beter dan het andere, zeker niet. Maar natuurlijk, ik vind de context is in 1940... Helemaal anders. Allee, we gaan het gewoon ineens uit de weg hebben. Die Danvers, die is toch lesbisch?
Ja, je zou dat zo kunnen interpreteren, dat hij inderdaad verliefd was, hè, zoals dat iedereen in die omgeving...
Ja, maar toch, want er is die scène dat hij dat nachtjaponnetje zo vastpakt en you can see my hand through it, of wat was dat? Die stikke hand daar zo in. Dat is toch...
Dat is creepy. Het
kwam bij mij puur over als, die had gewoon de hots voor Rebecca. En dat is volgens mij in 1940 wel een heel bijzonder gegeven. Vandaag
maar
dag stelt dat niet voor.
In 1940 wordt dat ook minder belicht. In de nieuwe versie wordt dan dat chaponnetje echt voor Lily James gehouden. Van, dat zouden we wel eens willen aandoen. Hè? Dat zouden we wel eens willen aandoen. In de 1940 zijn er inderdaad meer handen erdoor. Allemaal...
Ja, wel, dat kwam bij mij toch beter over. Ik weet niet hoe...
Nee, ik vind toch meer in de 1940 is meer zo van een soort van moeder-dochter-band.
Ja, dat is raar. Hè? Dat is... Dat is misschien ook om... Ja, je wist natuurlijk al wat er aan de hand was, omdat je de nieuwe al gezien hebt. Dus ja, als ik een tip mag geven aan mensen die het nog niet gezien hebben, allebei niet, ik zou sowieso ten originele eerst zien en misschien zelfs alleen de originele zien, tenzij je echt wilt vergelijken. Maar ja, het verknalt een beetje het plezier wel van de nieuwe al gezien te hebben, dat in mijn ogen een beetje toch de mindere versie was.
Ja, absoluut. Ik denk ook dat iedereen daar wel mee akkoord is. Dat een originele wordt wel een beetje te hoog omhoog gestoken in mijn ogen. Het wordt als tweede en beste Hitchcock omschreven enzovoort. Vind ik net iets te veel. Ik vind dat een oké film, maar niet meer als dat.
Ja, ik vind daar ook wel het begin, hoewel het precies nog sneller gaat dan in de nieuwe, duurde dat precies toch langer daar.
Ik had dat juist niet. Ik vond in de nieuwe... duurde dat voor mij even lang als een gewone film. Ik had zoiets van, oké, dat is gedaan, klaar. In een oude gaan ze daar iets te snel over.
Ja, Bertank, heeft dat voor mij toch een uur, denk ik, echt geduurd?
Ja, wel, zo voelde het niet. Het leek eerder zo een half uur.
Film, maar, ja. Ik vond de tweede helft van de jaren 40 versie ineens ging dat gelijk een sneltrein. En ik vond dat wel spannend.
Dat was ook zo. Ja.
En dat had ik bij die nieuwe eigenlijk totaal niet. De nieuwe is een beetje... vervallen in een middelmatig 5TV-filmpje, vind ik.
Ja, klopt. Dat is ook wel.
Met een uitzondering dat je grote namen hebt.
Ja, dat klopt. Ja. Het is inderdaad... de nieuwe heeft voor mij het betere beginstuk. En vanaf dat ze naar Manderly gaan, dan mag het eigenlijk terug omwisselen.
Ja.
De oude.
Nu, even jouw dingen. Lily James speelt nog mee in de nieuwe versie. Die vond ik wel geloofwaardig. Ik zie die wel nog bezig.
Die deed haar rol zoals die moet zijn. Hè? Net
die is heel goed gecast ook.
De oude versie. Ja.
Die, ja, in de oude versie, en dat is denk ik het probleem dat jij het, zo dat jaren 40, jaren 30 acteerwerk, dat valt het hardste op bij, ja, wie is die actrice?
Joan Fontaine.
Joan Fontaine, ja. Die, daar merk ik het hardste aan, dat dat zo dramatisch op dat bed gooien. Zo, de, ja.
Ook gewoon de snelheid van uw dialoog zeggen. Timinggewijs zijn ze nog niet mee dan. Dus ze komen binnen in een kamer en dat is in een dialoog en dat is klaar. Dat is van, ik ben er vanaf. En dat kunnen ze nog niet zo goed. En dat stoort mij enorm.
Ja, dan moeten wij gewoon aan het overzetten. Hè. Dat is natuurlijk, als je zo wat meer films gezien hebt, dan komt dat
Ik denk op. Dat dat wel weg hebt. Hè. Bijvoorbeeld de echte cinefielen bijvoorbeeld, die zweven bij dat soort films. Hè. Maar ik vind dat toch moeilijk om te kijken. Maar ik had er minder last van bij deze Rebecca. Ja. Normaal is dat zo tweet en die manier. En dan is dat zoal van mij van, oké, zet maar af. Maar nee, dit bleef wel boeien. Zelfs al wist ik het verhaal al.
Ja, en ik vond ook in de Hitchcock-versie zit een geniale scène. Op een gegeven moment zit Maxim de Winter in het strandhuisje. En komt zijn madame daar binnen. Die heeft geen naam zeker?
Nee, die heeft geen naam. Die wordt gewoon als de narrator of Mrs. de Winter 2 omschreven.
En hij begint dan te vertellen wat er gebeurd is met Rebecca. Maar ik weet ooit... Taxi Driver heb jij ook gezien, hè?
Ja, ja.
Ik heb ooit eens een making-of gezien, denk ik, van Taxi Driver. En dan is er een scène waarin Robert De Niro en er is een taxi wandelt. Hij gaat rond zijn auto en de camera gaat langs een andere kant. Rond die auto en volgt Robert De Niro dus niet. En er werd toen gezegd van, ja, dat is fenomenaal, hè. Scorsese, die camera volgt niet Robert De Niro, en dat was revolutionair, hoe ken dat nu? Wel, in Rebecca, in 1940, dus 36 jaar eerder, begint hij te vertellen van, ja, Rebecca zat daar in de zetel met een nassenpot met wat peuken erin, en die camera staat op die zetel, waar dus niemand zit, en zegt, ja, en ze kwam traag naar mij toe, en dan begint die camera zo traag dat mee klopt, te pannen, en je ziet die dan gewoon lopen. Dat is, allee, dat was je ziet ze niet, maar...
Ik vond dat een heel vreemd beeld. Ik was het nu al terug vergeten. Hè? Maar ik weet ook dat ik het keek, dat ik zoiets had van... Dat is Italië.
Ja, ik vond dat waanzinnig goed. Ja. Dat was heerlijk. Dat is echt... En vooral in die tijd moet dat wel... Ja.
Ja. Het is ook... Ja, het is Hitchcock, volgens mij, zijn eerste film dat hem in de USA heeft gemaakt. Hè? Dus hij is naar daar getrokken om dat te komen maken. Hè?
Ja.
Dus dat was wel toen, zeker in die tijd, volgens mij, zijn calling card. Hè, van oké, hier ben ik, murder mystery van die tijd uiteindelijk. Hè.
Ook zijn eerste een Oscar gewonnen voor beste film. Zijn enige, denk ik. Hè?
Hij heeft sowieso een Oscar gewonnen voor dit, ja. Wat dat zijn enige is, dat weet ik niet. Maar...
Allee, ja, dat was voor beste film, niet voor beste regie. Maar beste film heeft hij wel gewonnen. En ik denk dat zijn enige film is dat beste film heeft gewonnen, ben ik niet zeker. Maar ik vind wel ook, gedurende de eerste helft zou ik nooit gedacht hebben als van Hitchcock. Dat is totaal niet...
Nee, het is pas tegen het einde, ook met dan die police inquiry, zoals ze het noemen, dat zo wat meer dat mysterieuze van, is het nu moord of niet, dat erin komt. Hè? Hij komt er zelf ook in, maar dat heb ik gelezen, want ik had hem zelf niet herkend. Wij kennen hem... Je ziet zo op een gegeven moment tegen het einde van de film dat, wie is het, Jack Favell, denk ik, in die phoneboot zit voor dat café. En dan gaat dan als een auto en dan staat een police neven die auto. Van, je moet je niet parkeren. En dat is Hitchcock. Maar wij zijn gewoon zo wat opgeblazen. En natuurlijk in 1940 was die nog niet zo. Hè?
Ah nee, dat is mij niet opgevallen. Maar inderdaad, dat komt in al zijn films komt hem eigenlijk in. Hè?
Maar ik vond tegelijk dat stuk van die inquiry vond ik het zwakste. Dat was misschien in die tijd zo, hè? Maar de politie-inspecteur die gaat met alle partijen even naar die dokter.
Ja.
Die dokter doet dan een uitleg, die gooit me uit zijn klak. Ja, en dan zegt hij van, oh ja, je gelijk. Want ik vertrouw Maxim de Winter, je gelijk. En daarmee was de kous af. Dan hebben ze in de nieuwe wat anders proberen te doen, door die toch nog in een bak te zetten enzovoort. Maar in de oude was dat echt gewoon zo van, oh, meneer de Winter, kom jij even mee met mij, dan gaan we samen naar die dokter en gaan we dat uitklaren.
Ja, maar ik denk in die tijd dat dat wel kan. Vooral als je zo wat, dat je wat geld hebt en een man met aanzien. Ja.
Maar dat vond ik zo een heel vreemd gegeven. Die ging ook in dat café binnen, in dat zaaltje achter dat café, zo even een uitleg doen van hoe zien we het en hoe zou het moeten zijn. En oké.
Ja, dat is inderdaad wel heel raar, maar ik denk dat misschien niet zo ver van de waarheid is.
Kan,
of was.
Natuurlijk, de boek is ook geschreven in 1938. Hè? Dus dat is ook een heel andere timeline dan wij gewoon zijn. Hè?
Ja, het is, ja, je moet wij inderdaad een klein beetje kunnen verplaatsen natuurlijk in die tijdsgeest. Maar ja ik heb er wel van genoten. Ik vind het alleen spijtig dat ik eerst de nieuwe had gezien en dat ik dan al wist wat er ging gebeuren. Maar los daarvan, aangename verrassing.
Ja, en wat mij nog is opgevallen, heeft nu weinig met de film te maken, maar gaat zo in de, ik denk in de aftiteling, die dan bij de oude films van voor zit, zie je zo een soort van Fresh Prince of Bel-Air huis. En dan komt erop van, this is a picturization of the novel, Huppelpupke van de D. Mm-hmm. En dan is het a Selznick International Pictures Production.
Ja, David O. Selznick.
Ik had er nog nooit niet van gehoord, maar dat huis en de manier waarop dat in beeld kwam, intrigeerde mij. Dus ik heb die mens gewoon opzoeken. En dat is een hele vreemde persoon. Die was heel succesvol bij een MGM bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan is hij weggegaan omdat hij zijn eigen ding wou doen. Heeft hij voor 5 jaar die een Selznick International Pictures gehad. En dan heeft hij A Star Is Born gedaan, de eerste versie. Mm-hmm. Rebecca, Oscar. Dan heeft hij Gone with the Wind gedaan. Since You Went Away en Spellbound. Zijn ook genomineerde voor Oscars.
Ja.
Dan, omdat het geen echte studio was, zei dan de IRS van zeg, meneer Selznick, omdat jij geen investeringsgebeuren hebt, gelijk dat een grote studio dat heeft, een soort van tax shelter-achtig iets, moet jij ons keihard geld. En dan heeft hij een constructie bedacht dat dan alles begint te splitten en dan Gone with the Wind ging naar een van zijn vernoten en dat is dan verkocht aan een andere firma uiteindelijk. En dan moest hij dat allemaal niet betalen. Dus die was super succesvol, 5 jaar. Problemen met een IRS en tjoep, 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 dan is hij terug verdwenen. Die is altijd wel zo actief gebleven, maar niet meer zo succesvol als op dat moment. Dus zot figuur, zot company gewoon.
Ja, ik ken de naam wel, maar ik heb er niet echt bij stilgestaan. Nu, als je dat zegt, inderdaad, ja, dat komt er zo nogal opvallend op.
Ja, en dat is echt gewoon, dat is zot, hè. Op 5 jaar tijd heeft hij zoveel prijzenpakkers of toch al genomineerde gemaakt. Echt gek.
Ja, dat is een oog voor talent, zeker.
Ja, bijvoorbeeld ook die Joan Fontaine. Hij had die tegengekomen ergens op een andere fundraiser, of weet ik wel, want dat was geen bekende. Die had zo wat bijrolletjes. En dan begon die te spreken, die Joan Fontaine, over die een boek. En zo is die eigenlijk in de lead gekomen. En daarna, na Hitchcock en zijn film, is die super bekend geworden.
Ja.
Dat is echt zo de Hollywood Golden Age. Is dat zo een van de Golden Girls die eruit is gekomen.
Ja.
Het is allemaal super toevallig, maar echt een vreemde gang van zaken.
Ja, nu nog een verschilletje. Hitchcock... De meeste Hitchcock-films hebben muziek van Bernard Herrmann. Mm-hmm. Dat is hier niet het geval. Nu was het Franz Waxman. In Psycho bijvoorbeeld, de douchescène, zou niet hetzelfde geweest zijn zonder de muziek van Bernard Herrmann natuurlijk. Maar eigenlijk ben ik daar niet zo wild van.
Van... Die Psycho-muziek?
Van die muziek, van zijn muziek in het algemeen. In de Hitchcock-films. Nu, in Psycho, dat is legendarisch. Hè? Weet je, dat werkt wel. Hè? Ik vond nu, niet echt zoveel aandacht besteed soms aan muziek in een film, maar het viel mij nu wel op dat mij zeker niet stoorde. Allee, ik weet niet juist
de muziek is mij niet opgevallen. We zullen hier nu een klein stuk van het Theme from Rebecca insteken, van Franz Waxman inderdaad. Maar de muziek is mij niet opgevallen.
Oeps.
we hebben nu dit gehoord. Het is allemaal vrij mager. Het valt niet op. Het is geen John Williams uiteraard, want dat is bedoeld om op te vallen. Maar dan nog, zelfs in de film ondersteunt het voor mij niet het verhaal.
Ah, oké. Okay. Ja, nee, het is, bij mij viel het af en toe. Ja, Bernard Herrmann is veel aanweziger. Dat is zo scherp, mm-hmm. veel strijkers. En,
klopt.
Zeg het, in de douchescène in Psycho moet hij ook, hè. Maar los daarvan ben ik daar eigenlijk niet zo wild van. Dat, mm-hmm. ja, shame, ik weet het niet. Maar ja, het viel me nu op. Direct dat de naam er dus niet opkwam, dacht ik van, ah ja, oké. Okay. Interessant.
Ja, gek, hè. Gek. Ja. Nu, in de nieuwe Rebecca-versie is de muziek mij ook niet opgevallen.
Nee, totaal niet.
Je hebt natuurlijk wel die scène dat ze daar het bal houden. Die is iets verder uitgebreid dan in de oude film. Dat is dan het Ben Wheatley-genre, hè? Dat ze op dat bal iedereen rond uw camera komt staan en ze wat dreigend in de camera begint te roepen en te dansen. Dat is zo eigenlijk in High Rise, when the shit hits the fan. Hè?
Ja.
Maar zelfs dan, de muziek, ja, was er, maar is mij niet opgevallen.
Deed u dat niet aan een jij What Lies Beneath ooit gezien?
Nee.
Michelle Pfeiffer en Harrison Ford?
Nee.
Ah, wel, ja.
En ik denk dat is wel hetzelfde genre. Of
ja, dat is echt wel een bovennatuurlijk een thriller bijna. Maar ik denk wel dat zo daar de mosterd is gaan halen. Dat Rebecca zo wel inspiratie is voor dat soort films. Zo, ja. Dat is nou niet echt Haunted Mansion, maar zo, ja, ook Murder Mystery.
Ja, ik zie het hier van Robert Zemeckis.
Ja, dat moet je zeker eens zien. Ja,
dat is een goede regisseur. Ja, ik zie in de korte inhoud dat het inderdaad erop lijkt. Hè?
Ja.
Maar dat het inderdaad dan wel meer is van het lijkt te spoken enzovoort. Hè? Dus dat gaat wel de kant op dat ik dacht dat Rebecca
ging gaan. Ja, wel, inderdaad. Maar ik denk wel dat je toch zo van de inspiratie is. Ja, ik weet niet hoeveel... Ja, wat is dat? Is dat gothic horror? Is dat thriller? Ja, wat is dat?
Maar ik denk dat dat eerder thriller is, hè. Ja.
Ja.
Natuurlijk, deze is mijn bovennatuurlijk iets erbij, maar Hitchcock zelf is eigenlijk altijd zo'n thriller geweest. Ja, ze zijn hem de master of horror, of wat is het, of master of suspense. Maar ik vind die een horror, dat zit voor mij alleen in die psycho-scène en in die birds, die dan gigantisch veel mensen toetakelen. Ja. Voor de rest is dat
niet horror, nee.
Allemaal thriller en...
Heb jij veel Hitchcock gezien?
Nee, maar ik heb hier wel veel klaarstaan om te kijken. Dus wat heb ik gezien? Rear Window. Omdat de Wart Verrijken in onze vorige podcast ergens zo lyrisch over was.
Maar het is ook zo van Rebecca, hè?
Ja, voilà. Ja, dus,
je weet hem in de podcast tegen gezegd, maar...
Dat denk ik niet. Oh, ik kan het me niet herinneren, maar dan heb ik hem ook eens besproken. Hè? Maar ik heb er veel klaarstaan, maar ik heb altijd moeite met zo'n oude films. Er zijn er uitzonderingen die eruit springen, zoals Planet of the Apes. Wat dan niet zo extreem oud is in vergelijking met dit. Maar toch heb ik daar wel algemeen moeilijkheden mee qua kleurgebruik en qua acteerprestaties.
Ja, het is omdat je dat straks zei, dat veel mensen dat beschouwen als een van de meeste werken van Hitchcock. En dat je denkt dat je het daar niet mee eens bent. Maar ja, ik heb er nou ook niet superveel gezien. Ik denk wel een tiental. Maar ik vond, ik zou hem toch wel... Ik schat hem toch wel hoog in.
Ja, dan ga ik misschien gewoon die andere allemaal niet goed vinden.
Ja. Bereid u voor op het slechtste, dan kan je het alleen maar mee.
Ja, bijvoorbeeld Rear Window. Ik weet niet of we het daar ooit eens over hebben gehad. Maar ja, ik vond dat een heel goede setting en een heel goed gegeven. Maar ja, dat is een oude film, hè, dus dat gaat super traag, maar echt super traag. En voor mij duurde het te lang. Ik had die setting ook al gezien in The Simpsons. Daar vond ik het veel interessanter dan in Rear Window.
Ja. Ja, ik vind Psycho vind ik super. En Rope, die vond ik ook heel goed. Maar dan denk ik dat ik misschien Rebecca wel zou durven...
Oké.
Op plaats 3 zou ik durven...
Ik kan het misschien wel, hè. Ik zag wel dat mijn score op Letterboxd totaal niet overeenkomt met de consensus.
Wat heb je hem gegeven?
Ik heb hem uiteindelijk 3 gegeven. Op 5 is dat daar natuurlijk. En zij geven 4,1 gemiddeld. En dat vind ik wel een hoge kant.
Ja, ik heb hem een 3,5 gegeven, maar ik denk dat je het een 4 had geweest. Als ik niet die andere eerst had gezien, denk ik dat nog niet wist wat er ging komen.
Dus ja, dan zit dat uiteindelijk... Jij zit dan wel op...
Het zit wel in de buurt, ja. Het is zeker niet foutloos, hè, inderdaad. Dat eerste stuk, ja, echt... Ja.
Ik denk ook, als je het nieuwe niet hebt gezien, dat je die mooiheid niet hebt ervaren van die kleuren en, nee. en die uitwerking, dat je dat minder gaat storen.
Ja, misschien. Ja, maar ik stoor mij ook niet zozeer aan zwart-wit, want ik heb al wel een paar oudere titels gezien. Dus op zich stoort me dat niet zo, maar het is vooral inderdaad, ja, het verhaal is totaal, hij is echt zelf. Je hebt ook een remake van Psycho trouwens, dat volgens mij echt shot for shot. Volgens mij van Gus Van Sant of zo.
Allee,
ja, echt waar.
Dat zelfs mag.
Met Vince Vaughn. Of denk ik hier gewoon dingen aan het verzinnen, man.
Ja, je hebt hier een film uit 1998 met Anne Hesch en Vince Vaughn, inderdaad.
Ja, voilà, dat is hem. Dus misschien moet jij die dan eerst zien. Misschien dat je dat beter vindt.
Ja, nee, ik kan het nu omgedraaid doen.
Ik heb die allebei gezien en ik denk dat volgens mij ook echt krakt. Of ik herinner het mij, het is wel heel lang geleden.
Ze zeggen inderdaad, het is een remake van de gelijknamige film. Het is beide gebaseerd op de gelijknamige roman. 4,6 op 10 op IMDb, dus dat is nog niet
dat
zo.
Dat is bedroevend. Ja. Zwaar gebaasd.
Ja, ik denk ook dat ik zie hier wat stills van Vince Vaughn. En ja, die brengt dat dan waarschijnlijk wel iets geweldiger naar moderne tijden. Hè?
Ja,
zo wat blikken inkomen, dat wel creepy zijn.
Die Anthony Perkins is wel schitterend in de originele. Zo. En wat heb je de nieuwe gegeven, trouwens? De Netflix 2020?
De nieuwe heb ik 2,5 gegeven. Weet dat, ja, goed voor één keer, maar... Ik heb het al veel aan gehad. Hè. Als het een Netflix original zou zijn, zou ik er zelfs niet van verschieten. Het is middelmatigheid troef.
Ja, ik heb hier ook 2,5 gegeven, inderdaad. Ja, ja het is inderdaad, ja, het was zo wat te veel. Met alle respect voor 5TV, maar dat is zo... Ja,
klopt. Maar ze zijn wel lang uitgesponnen. Hè, want ze duren alle twee iets boven de 2 uur. In een oude film stoort men dat minder dan in de nieuwe. Wat al speciaal is, mij zijnde.
Ja, ik vond wel inderdaad ook bij de oude film dat misschien wel een stukje afgemogen is. De runtime was zeker lang genoeg.
Zeker voor die tijd, hè. Maar dat je dan kijkt natuurlijk naar Gone with the Wind, dat is dan nog andere koek, hè. Maar...
Ja, dat zijn de epics, hè.
Maar hoe zou dat eigenlijk fysiek gewerkt hebben? Want je hebt een filmrol dat je dan op een projector moest gooien. Maar dat zijn dan misschien toch twee filmrollen. En zo twee van die bobijntjes dat je op je camera moet gooien.
Voor dat te monteren wilde zingen?
Nee, voor dat af te spelen in de cinema. Vroeger was dat echt zo'n kein met zo'n bobijn. En die werd dan afgeleverd aan uw cinema. Die moest dan naar boven brengen en dan ploep op de projector en die speelde af. Maar dat is ook met een bepaalde runtime natuurlijk. Hè,
dat, is met film... dat is met intermission, hè?
Maar dan gaat er toch een nieuwe bobijn op.
Heb jij Ben Hur gezien?
Nee, nog niet, nee.
Jawel, ik heb Ben Hur hier staan en ik denk zelfs dat dat daar opkomt. Dan is je film bezig en dan komt daar ineens intermission met bombastische muziek.
Ja.
En dan is dat even zo en dan gaat dat voort. Of is het op tv bedacht, ik weet het niet. Maar bij die echt lange films is dat gewoon ineens boom.
En dan gaan ze waarschijnlijk de bobijn op de andere camera steken. Want ze hadden twee projectors meestal.
Ik vermoed van wel, ja.
Maar dat moet bij Gone with the Wind bijvoorbeeld, of nu bij Rebecca, dan moet dat toch meerdere... van die cans met bobijnen geweest zijn.
Ja, dat weet ik.
Een gewone film in die tijd duurde misschien 3 kwartier, 1 uur. En dan kom je ineens met films van 2 uur, van 3 uur.
Maar pas op, een film uit de jaren 40. Allee, ik heb hier een paar staan, die duren allemaal wel meer dan drie kwartier. Hè.
Ja, een uur en een half, zal ik echt zeggen. Maar er zit een groot verschil op, hè.
Ja, er is wel een verschil tussen Gone with the Wind en volgens mij. Dat is 3 uur in, zeker.
Ja.
Maar ik denk inderdaad echt gewoon intermission. Dum, dum, dum. En even wat luide muziek. En dan zullen ze dat misschien vervangen. Ik weet het niet.
Okay.
Goeie vraag. Misschien dat we die misschien iemand van de luisteraars dat voor ons kan beantwoorden.
Ja, wel.
Dus ja, om samen te vatten. Rebecca, ik raad de originele versie raad ik zeker aan. De nieuwe versie net iets minder.
Het probleem is natuurlijk dat de originele versie... moeilijker te vinden is. In Hitchcock-boxen wordt hij toch wel over het hoofd gekeken, heb ik de indruk, op fysieke media. En op Netflix of zo is hem heel moeilijk te vinden. Hè.
Dat vind ik eigenlijk spijtig, dat hij dat erop gooien en dat hij dan die originele niet...
Zonder materiaal. Ja.
Dat is bijvoorbeeld ook... Netflix heeft The Chef Show, iets helemaal anders, van Jon Favreau.
Ah, dat is ja. Ja.
Maar de film Chef staat
hebben
er niet
op. De rechten niet op, hè. Dat, inderdaad bizar is. Hè.
Dat vind ik wel...
Ja, terwijl bij Cobra Kai hebben ze dat wel laten samen. Ah,
wel, dat is nog zoiets. Maar ook enkel de eerste stond
erop. Enkel de eerste toen, hè. Nu in de tweede ook al, denk ik.
En of ook de Dark Crystal hebben ze de serie. Ik weet niet wat jij film erop staan. Dat heb ik nu niet.
Dat denk ik niet.
Dus dat vind ik zo... Ja, inderdaad, dat is wel spijtig. Ik vind... Het zou tof zijn dat die streamingdiensten zo inderdaad de films aanbieden die je minder gemakkelijk vindt. Dat zou ik inderdaad wel...
Ja, natuurlijk. Die rechten kwestie zal misschien ook dermaal te moeilijk liggen. Waarom komen ze niet in die boxen? Dat zal wel zijn, omdat er ergens nog een tussen zit dat extra geld wilt, hè?
Ja... Ja, dat is wel waar, misschien.
Een Psycho, The Birds, Vertigo, Rear Window, die hangen precies allemaal zo wat samen, want in elke Hitchcock-box zitten die in. Maar dan hebben ze wat andere films, zoals bijvoorbeeld deze. Die is nergens te vinden, hè.
Maar in welke mate was Hitchcock toen eigenlijk een naam? Ik weet niet...
Ja, als die in de fanbase wordt aanvaard als tweede en beste Hitchcock, bijvoorbeeld...
Ja, dat is eigenlijk een beetje... Dat is misschien Spielberg's en een Jaws, ja. Spielberg had ook nog niet heel veel gedaan voor Jaws, natuurlijk, maar...
Ja, voilà, rond Jaws kun je niet heen, hè.
Nee, dat is waar.
Zelfs als hij de fan van Jurassic Park en weet ik allemaal wel, Jaws blijft Jaws, hè.
The Man Who Knew Too Much, maar die heeft hem volgens mij nog eens opnieuw gemokt. Want ik heb er ene gezien, maar ik denk niet dat van de jaren 30 was. Ja, inderdaad, in 1956 heeft hij hem niet nog eens gedaan. De 39 Steps, die heb ik ook gezien. Ja, die heeft toch wel wat films de veur al gemaakt, inderdaad. Ja,
ja, deze was een eerste in USA. Hè. Dus ik kom ervan uit, misschien dat Psycho, want dat is in een motel. Dat zal in de US zich afspelen.
Hè. Dat motel, we hebben dat gezien in Universal Studios.
Klopt, ja.
Heerlijk.
Ja, inderdaad. En dan komt er zo weer een uitgelopen.
Allee, de Bates Mansion, hè. Dat stond daar zo op de berg.
Ja, inderdaad, maar je had ook dat motel zelf, hè. Ja. Dat was zat.
Dus
inderdaad, dat je wel al een tijdje bezig was daarvoor.
Ja. Maar ja, de echt grote titels, en dat zijn inderdaad, dat is Psycho, dat is Vertigo, dat is North by Northwest, die komen allemaal wel erna, hè.
Ja. En dat zal misschien ook allemaal bij dezelfde filmmaatschappij zijn, ik weet het niet.
Ja, dat zou kunnen. Maar goed, in ieder geval... Een goede moment om Hitchcock te ontdekken. Hè.
Dat is, ja, absoluut. Absoluut.
Dial In For Murder vind ik ook heerlijk. Misschien een titel om te onthouden.
Die heb ik hier ook staan. Ja, ik zie dat. Het wisselt zo wat af tussen Warner Bros. Cinec en Paramount.
Ja. Binnenkort is het allemaal van Disney.
Ja, anders zit het
niet. Kunnen ze Psycho op Disney Plus gooien naast Bambi.
Ja, en dan een eigen serie over maken. Ja.
Goed.
Nee, dan ronden wij hierbij af. We zijn iets verder teruggegaan in de tijd dan we gewoonlijk doen. Maar ik vind het een aangename uitstap, dus ik sluit niet uit dat we dat nog eens gaan doen. Hè.
Zeker niet. Bedankt voor het luisteren.
All right, tot de volgende keer.
Bye-bye.